Ja, van harte welkom bij dit kick-off webinar van de Week van het Beter Aanbesteden. Een week vol met programma's, webinars en interessante gesprekken over hoe we beter kunnen gaan aanbesteden in Nederland. Mijn naam is Noeske Leij en het komende uur ben ik jullie talkshow host, zoals dat heet. En dat ga ik samen doen met Iris Bakker. Iris is mijn sidekick en zal de vragen ook van jullie thuis allemaal verzamelen. We gaan het eerste deel van het programma in gesprek met directeuren over beter aanbesteden. Daar zullen de vragen niet worden beantwoord. Maar het tweede deel zeker wel, waarin we het programma Beter Aanbesteden ook zullen gaan belichten. Dus heb je vragen, stel ze dan zeker in de chat aan Iris. Want Iris, ik kom ook even bij jou. Hoe kunnen mensen de vragen stellen en hoe gaan jullie ze ook beantwoorden?
Jazeker, mensen kunnen de vragen stellen in de chat of in de Q&A. En samen met mijn collega zal ik die vandaag gaan beantwoorden.
Hartstikke goed. Nou, heel fijn. Dus heb je vragen, stel ze ook vooral. Het tweede deel van het programma gaan we ze ook live beantwoorden. Maar ik ga eerst van start met het gesprek over beter aanbesteden met de directeuren, zoals het heet. Michiel Boots, allereerst van harte welkom. Jij bent directeur Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Naast jou Petra Thiel. Petra, jij vervangt Leendert-Jan Visser.
Zeker.
Directeur MKB Nederland.
Ja.
Jij bent zelf senior beleids medewerker aanbesteden en openbaar bestuur bij VNO-NCW en MKB Nederland. Fijn dat je ook op zo'n korte termijn even zijn plek in kon nemen.
Deze dagen ziekte en corona, het is niet anders, hè?
Ja, hè? Daar moeten we ook flexibel inderdaad mee omgaan. Fijn dat je er bent. Tegenover jou Rob Jonkman. Jij zit hier namens de VNG. Hè? Want de VNG is ook een van de vier partners van het programma Beter Aanbesteden. Maar bent ook wethouder in de gemeente Opsterland. Fijn ook dat je er bent. En Vincent Stokman, manager RVO en ook Piano. De vierde deelnemende partij, zou je kunnen zeggen.
Zo is dat, ja.
Om beter aanbesteden. Michiel, laat ik met jou beginnen. Want het huidige programma, Beter Aanbesteden, dat is een jaar geleden van start gegaan. Inmiddels al aardig op stoom, zou je kunnen zeggen. En het is ook de vervanger van de actieagenda Beter Aanbesteden. Dat heeft 2 jaar gelopen, 2018, 2019. 19. Vanwaar nu een nieuw programma?
Nou, er valt nog altijd heel veel te winnen met aanbesteden. Aanbesteden is ongelooflijk belangrijk voor de markt, voor ondernemers, maar ook voor de overheid. En het kwam ook uit het programma Beter Aanbesteden dat in 2019 afliep, dat er nog echt verbeteringen nodig zijn. Daarover gaan we het gesprek. Daarvoor hebben we dit programma opgericht. Om elkaar nog beter te begrijpen en het aanbesteden nog beter te laten werken.
Ja, en het is ook echt een programma vanuit deze vier partijen, hè, die hier ook aan tafel zitten. Is het belangrijk ook dat al deze vier erin gecommitteerd zijn?
Ja, dat is ongelooflijk belangrijk, want verbetering heeft echt ons allemaal nodig. En zonder een van deze partners aan tafel gaat dat niet lukken.
Nee. We zien ook bij het programma Beter Aanbesteden heel prominent het hart ook in beeld, hè, in de vormgeving. En daar heb ik jullie ook gevraagd, en ook de mensen thuis, onze kijkers. Waar gaat jouw aanbestedingshart nou sneller van kloppen? Misschien wel leuk voordat ik aan jullie ga vragen wat het is, want we hebben het namelijk ook aan de mensen thuis gevraagd voordat jullie hebben aangemeld. En daar kwam de volgende word cloud uit. We zien dingen terugkomen als duurzaam. Prettig contact, de dialoog, maar ook ruimte voor creativiteit bij beter aanbesteden. Ontwikkelen met impact zien we terug. Ik zie ook woorden als afbreukrisico. Petra, is dat gaat je hart daar sneller van kloppen of is dat wat gevaar?
Van deze woordcloud of afbreukrisico?
Ja, het woord afbreukrisico.
Nou ja, dat kan twee kanten opgaan. Op het moment dat er een hele moeilijke vraag, een niet uitvoerbare vraag gesteld wordt, dan kan de ondernemer zijn innovaties niet kwijt. En tegelijkertijd zien we dat onze gesprekspartners in gemeenten geen inschrijver krijgt. Dus dat is niet goed voor de onderlinge reputatie tussen gemeente en bedrijfsleven.
Ja, maar goed, het kan dus ook wel iets van spanning met zich meebrengen wat positief is. Waardoor
daarom hebben we dat mooie programma Beter Aanbesteden.
Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval een mooie woorden die terug zijn gekomen. Ook door onze kijkers voordat ze zich hebben ingeschreven voor het webinar. Ik heb jullie ook gevraagd wat mee te nemen. Petra, waar gaat jouw aanbestedingshart van
Even
kloppen?
Naar de camera. Ik heb een glas half vol. Want de leden van VNO-NCW en MKB Nederland, en zeker de MKB-ondernemers, daar is het glas eigenlijk altijd half vol. De can-do-mentaliteit. Maar bij aanbesteden worden we extra blij en word ik blij als ik van ondernemers hoor dat ze gezien worden door een gemeente. Dat ze de inzet die ze moeten plegen om een inschrijving te voldoen, de uren die ze maken, wat ze moeten aanleveren, dat de tenderkostenvergoeding toegepast wordt. Maar met name ook dat er beloond wordt, niet op de laagste prijs, maar dat er gewoon gezien wordt dat er een innovatie is en dat daarop gegund wordt.
Dus je zegt eigenlijk,
hoe meer van dit soort berichten, des te blijer ik word.
Ja. Dus jouw hart gaat sneller kloppen van een half vol glas.
Ja, want dat kan voller.
Heel mooi. Rob, wat heb jij voor ons meegenomen?
Ja, ik heb ook iets meegenomen. En dat is een koffiebekertje. Dat is leeg, maar dat heeft niets te maken met het half vol of half leeg. Maar dat heeft te maken met het feit dat het lastig was om vanuit Opsteland dit gevuld met koffie mee te nemen. Dus vandaar dat het leeg is. Maar ik kan het wel graag even toelichten. En dat heeft ermee te maken dat wij onze koffievoorziening aanbesteed hebben in Opsteland. Fairtrade, daar begint het mee. Een lokaal bedrijf heeft het, zeg maar, de opdracht binnengehaald. De automaten worden gevuld en schoongemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De koffieprut die wordt gebruikt als voeding voor oesterzwammen. Het bekertje wordt meermaals gerecycled tot het niet meer mogelijk is. En dan is er een regionaal bedrijf wat er kleerhangers van maakt. Ja, en zo zie je dus eigenlijk dat toch de maatschappelijke doelstellingen terugkomen in deze hele aanbesteding. Dus daarom vond ik het leuk om dit bekertje mee te nemen.
Geweldig, fantastisch. Het ene bekertje staat eigenlijk dus symbool voor heel veel effecten. Dat is mooi, want we zagen ook bij de mensen thuis, hè, impact maken, ontwikkelen met impact. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Vincent, wat heb jij meegenomen voor ons?
Een hamer heb ik meegenomen. En die hamer refereert aan de hamerslag waarmee een rechter zijn uitspraak vaststelt. En dat houdt weer verband met hoe mijn hart sneller gaat en ging kloppen van aanbesteden. Ik kwam bij RVO daarin terecht en ik zag RVO vooral heel hard bezig met de rechtmatigheid van aanbesteden. En value for money en eventuele andere doelen waren eigenlijk niet in beeld. Het waren heel erg gestrest om die rechtmatigheid voor elkaar te brengen. Maar dat hadden we 3 jaar achtereenvolgens niet voor elkaar gebracht. En de minister van Economische Zaken, die verantwoordelijk is voor die aanbestedingswetgeving, in de Tweede Kamer laten uitleggen dat ze een van zijn diensten dat niet precies goed doet, dat kan natuurlijk niet. Dus er ontstond een enorme zware nadruk op rechtmatig aanbesteden. En wat ik nou juist zo prachtig vind, is dat je waarde uit de markt haalt, value for money. Dat werd dus ondergesneeuwd, terwijl ik daar heel hard voor ging werken. Dus ik ben begonnen daar om die balans tussen rechtmatigheid en value for money weer beter in beeld te krijgen.
En dan staat die hamer eigenlijk voor?
Die hamer die staat daarvoor. Dat moeten we nou echt gaan doen. Bij die rechter wegblijven uit die rechtmatigheid moet je natuurlijk geregeld hebben. Ja. Maar je andere doelen moet je ook voor elkaar krijgen.
Oké, mooi. Dus eigenlijk het basisprincipe is die rechtmatigheid. En daar aanvullend op gaan we eigenlijk veel meer ook kijken naar die relatie.
Ja, je moet die balans erin zien.
Balans.
Ja.
Mooi. Michiel, tenslotte, wat heb jij voor ons meegenomen?
Ik heb niet iets meegenomen. Ik vond het een beetje groot. Maar ik moest denken aan de tram. Ik woon in Den Haag. Ik woon hier heel vlakbij. Ik heb 17 jaar bijna om de hoek gewoond. En er gaat een hele grote tram elke paar minuten hier langs. En daar moet ik aan denken als eerste. Want dat zijn grote, kostbare, maar hele belangrijke vervoersmiddelen. Die volgens mij per stuk een kleine 2 miljoen euro kosten. En daar zit ook vernieuwing in. We hebben tegenwoordig ook duurzaamheidseisen waar vroeger minder scherp op werd gelet. En het is essentieel voor het goed laten werken van deze regio, van deze stad. En ik denk dat elke dag honderdduizenden mensen er ook gebruik van maken van het tramnetwerk hier in Den Haag. Wat eigenlijk een soort light rail netwerk is, dat Den Haag ook met buurgemeentes verbindt. Ja. Dus ik dacht eigenlijk daaraan heel concreet, heel tastbaar.
Heel mooi. En dus ook een heel groot belangrijk maatschappelijk nut, zo'n tram.
Absoluut. Ja. Ja.
Mooi, dankjewel. Ja, want Petra, we gaan het natuurlijk hebben over het nieuwe programma. Ja. Het nieuwe programma legt ook heel veel nadruk op de dialoog.
Zeker.
Tussen de markt en de overheid, de inkoper en de opdrachtnemer. Waarom is die dialoog zo belangrijk?
Nou, voor de continuïteit van het bedrijf is de ondernemer bezig met innovaties. Die is op toekomst gericht. Net zo goed als gemeenten en provincies dat zijn. En die willen value for money hebben. Gericht op maatschappelijke en economische opgaven. Maar op het moment dat je elkaars werk niet kent, stel je volgens mij ook de verkeerde vraag en de verkeerde uitvraag bij een tender. Dus het programma Beter Aanbesteden is er gericht om elkaar te leren kennen, begrip voor elkaar te krijgen, want waarom wil je nou die tenderkostenvergoeding of waarom wil je niet op de laagste prijs beoordeeld worden? En Beter Aanbesteden regelt dat met marktconsultaties, met marktdagen, met groepsgesprekken, met het koudwatervrij wegnemen voor het gesprek aan de voorkant met elkaar.
En dus echt elkaar leren kennen,
ja,
zeg je?
Want dan krijg je gewoon een betere uitvraag. Maar je krijgt ook een veel betere inschrijving. Ja,
en waarom vinden ze dat zo moeilijk om elkaar eigenlijk te leren kennen?
Er is koudwatervrees omdat men denkt dat het niet mag. Je mag niet met de markt praten.
Ja, ja, ja. Vincent, ik zie jou knikken. Is dat nog steeds een beetje de angst voor cliëntelisme? Of...
Nou, ik kan het niet precies vertellen over decentrale overheden, maar binnen het RVO waarin ik werk, kom ik dat heel veel tegen nog op de lijn organisatieonderdelen. Bang om alvast naar die markt te gaan, omdat de inkoopspecialisten zeggen, als je met die al hebt gesproken, mag die alvast niet meer meedoen.
Ja, ja. Maar je weet nooit, je leert dus niet kennen of er een innovatie in het wagenpark al bestaat. Want je kunt wel zeggen, we moeten alles met zero-emissie vervullen. Maar als dat nog niet kan en er is een tussenstap mogelijk, ja, daar kom je echt alleen maar achter als je in een regionaal netwerk elkaar een keer gesproken hebt. Wat beweegt je als ondernemer? Wat voor ontwikkelingen maakt jouw sector mee?
Dus ook in brede zin zeg je eigenlijk die markt verkennen. Ga erop uit, kom elkaar tegen, ontmoet elkaar. Maar Rob, we horen het eigenlijk al zeggen, Vincent zei het al. Hè, het is niet alleen maar de juridische regels. Hè, dat is natuurlijk wel belangrijk om dat te regelen. Maar het gaat vooral ook om mensenwerk. Dan kan ik me wel voorstellen dat het ook iets vraagt van aanbestedende diensten. Hebben ze daar een nieuwe mindshift dan nodig?
Nou, dat zeker. In het verlengde van wat Petra net aangaf, als je met elkaar in dialoog gaat, dan moet je natuurlijk ook wel de kennis en de kunde hebben. Hè? Dus er wordt best wel veel gevraagd, ook van de inkopers. Dus die zullen goed op de hoogte moeten zijn, ook van die mogelijkheden en onmogelijkheden. Waar Vincent net over had, dat er toch wel wat angst is van wat mag nou wel en wat mag nou niet. Ja, daar moet je natuurlijk als inkoper goed van op de hoogte zijn. Wil je dat op een goede manier kunnen een aanbesteding kunnen realiseren. Ik denk ook dat het van belang is dat die communicatie dus ook goed plaatsvindt. Hè? Dat we daar ook inderdaad mensen hebben die daar goed toe geoutilleerd zijn. Dat klinkt als een open deur en misschien is het dat ook wel. Maar en communicatie wordt vaak misbruikt, maar in dit geval is het natuurlijk ontzettend noodzakelijk. En dat zie je ook in die hele actieagenda was daar al van doordezemd. Maar vervolgens moet je de volgende stap gaan zetten. Hoe ga je dat nu doen?
Hè? Dus ja, vraagt dat ook een andere attitude van een inkoper, denk jij?
Ja, attitude. Ik denk dat de attitude over het algemeen heel goed is. Want die willen het beste eigenlijk voor die gemeente of voor die provincie of voor het waterschap. Dus dat is het punt niet. Alleen ik denk wel dat er dan goed gekeken moet worden naar de belangen aan beide kanten. Dus niet alleen het belang van die aanbestedende dienst, maar ook het belang zeg maar, van uiteindelijk de partij die het straks moet gaan doen. En dat is denk ik wel iets wat met het hele programma Beter Aanbesteden heel erg over het voetlicht wordt gebracht. En ik denk dat dat ook echt heel erg belangrijk en goed is.
Dus eigenlijk ook het inlevingsvermogen naar beide partijen toe, de communicatie die daar dus van cruciaal
is. Zeker, maar ook bijvoorbeeld wat duidelijke afspraken met elkaar maken. Dus als het gaat bijvoorbeeld over social return, hè, het SROI, dat je niet allemaal verschillende regelingen hebt, maar dat je ook daar helder beleid in formuleert, zodat ook de ondernemers weten waar zijn we nou precies aan toe en dat je niet iedere keer weer andere regels krijgt, maar dat je eigenlijk die duidelijkheid schept die zo belangrijk is op het moment dat je dit proces ingaat.
Ja, en ook een stuk voorspelbaarheid hoor ik je zeggen, want Vincent, we worden ook steeds vaker geconfronteerd, ook nu in dit programma van Beter Aanbesteden, dat inkoop ook veel meer als een strategisch instrument ingezet kan worden. Ook om een aantal doelen te realiseren. Kun je nog eens toelichten wat er nou precies wordt bedoeld met dat strategisch instrument?
Ja, het is al langsgekomen in de paar minuten dat we nu met elkaar spreken. Dat gaat over het bereiken van andere doelen dan louter alleen maar de product of de dienst zien te verwerven die je nodig hebt om de overheid te zijn die je moet zijn. De doelen waarvoor je gesteld bent als overheid. Dat vraagt gewoon soms materiaal, vraagt dienstverlening. Dus die eisen moet je sowieso al neerzetten in je aanbesteding. Maar daarnaast kun je streven naar innovatie. Je kan dus verwachten dat een bepaald product of een dienst die geleverd wordt innovatief is. Of je kan streven naar duurzaamheid. Je kan streven naar hernieuwbare energie bijvoorbeeld. Je kan streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat zijn criteria, die kan je allemaal aanbrengen in je tender. Die kan je aangeven, dit zijn de eisen waaraan het product of de dienst die je vraagt moet voldoen.
En daarnaast hebben we dus ook nog die maatschappelijke impact die ermee gerealiseerd kan worden. Ja. En is het gevaar dat we dan ook weer gaan overvragen? Is het een dunne scheidslijn?
Ja, die kans is natuurlijk er wel. Maar dan, ja, we hadden het net over marktverkenning. Je moet natuurlijk wel weten wat in die markt te kopen is voordat je je vraag neerlegt. Als je een vraag neerlegt die zo specifiek is, of zoveel eisen moet zich moet verenigen in één product of één dienst, dat niemand dat kan aanbieden, Ja, dan heb je geen inschrijving op je tender, daar word je natuurlijk ook niet blij van.
Ja, maar zo zou het werken, Petra? Als we de markt beter zouden kennen, dan kunnen we die eisen ook opschroeven, ook die maatschappelijke eisen?
Als je het gesprek met elkaar aangaat, dan weet je wat er mogelijk is. En omdat er ook financieel haalbaar en realiseerbaar is voor de ondernemer. Je hebt er niks aan een ondernemer die na 4 jaar met een opdracht uitgevoerd heeft en uiteindelijk moet stoppen met zijn bedrijf, omdat het financieel toch niet realiseerbaar was geweest.
Ja.
Dus dat, en daar heeft de gemeente niks aan te verliezen, je lokale MKB-ondernemer.
Ja. We gaan ook eventjes nog vragen wat de nieuwe minister eigenlijk van vindt, Michiel. Want we hebben natuurlijk nu het beleid van inkopen en aanbesteden. We hebben een prachtig programma. We hebben ook natuurlijk een nieuwe minister op het ministerie zitten.
Klopt.
Wordt er nu ook anders aangekeken naar het programma Beter Aanbesteden?
Ik denk het niet, maar ik denk wel dat wordt onderschreven hoe belangrijk aanbesteden is. Ik denk dat ik ook namens mijn minister kan zeggen dat aanbesteden is echt een van de pijlers van onze maatschappij, van onze economie. Ik ben zelf gepassioneerd voorstander van de markteconomie, maar die markteconomie heeft wel hele goede spelregels nodig om anderen een verre kans te geven. Het gaat om volgens mij 85 miljard de aanbestedingsmarkt. Dat is een enorm deel, ongeveer 10% van de Nederlandse economie. Dat kan alleen met hele goede spelregels kan dat zo worden opgezet dat de overheid waar krijgt voor zijn geld, dat ondernemers, ook MKB, een goede, verre kans krijgen. En dat vergt de hele tijd een goede dialoog tussen ons om die spelregels goed en begrijpelijk te maken.
Ja, laten we ook nog even kijken wat onze inbellers ook nog voor vragen hebben. Want we hebben ook nog 2 gasten online vandaag in de uitzending. Allereerst Johan Middelkamp. Kijk, Johan, fijn dat je er bent. Je bent directeur Sallandse Wegenbouw en ook lid van de brancheorganisatie MKB Infra. Jij zit eigenlijk aan de andere kant van de tafel. Hè? Jij moet je inschrijven op al die aanbestedingen. En jij hebt ook een vraag voor onze gast hier aan tafel.
Ja, dat klopt. Wij bij MKB Infra zijn al jaren bezig om te kijken of we de hervorming van de huidige betalingsregeling kunnen krijgen. En als volgt, MKB Nederland heeft trouwens net geregeld dat de facturen binnen 30 dagen betaald worden. Maar ons probleem is eigenlijk dat het zo lang duurt voordat we de factuur kunnen sturen. In de Infra heb je de RW-systematiek. En ik noem even een voorbeeldje. Als je een werk aanneemt, dan moeten we meteen al een bankgarantie stellen, 5% of 10%. Dan gaat mijn werkvoorbereider gaan aan het werk. Het werk moet over 4 of 6 weken starten. Bij de start van het werk, dan gaat eigenlijk de meter aan wat we presteren. Dus na 4 weken mogen we de stand opmaken, termijn maken. Maar stel, de eerste week koop ik een vracht klinkers. Dan mag ik alleen opvoeren wat er verwerkt is. Bijvoorbeeld de halve vrachtwagen is verwerkt, dan mag ik die opvoeren. Dus na 4 weken maak ik een termijnstand. Dan de opdrachtgever, als hij binnen 14 dagen inlevert dat hij goedgekeurd is, dan heb ik al vaak, dat doen we het goed. Als je ook een opdrachtgever hebt die elke 1/10 van de vierkante meter gemeten wil hebben, dan kan het nog veel langer duren. En dan kan ik pas mijn factuur sturen. Nou, we hebben een fictief model gemaakt van 500.000 en met deze methodiek. En dan zijn we soms 80% aan het voorfinancieren.
En Johan, en leidt dat soms ook echt tot financiële slapeloze nachten, ook bij MKB'ers?
Wij bestaan nu 30 jaar. Gelukkig heb ik wat vlees op de botten. Maar in mijn beginjaren was het echt wel lastig hoor. Ja. Als startende ondernemer is het echt moeilijk om je hieraan te kunnen houden, om je betalingsverplichtingen te kunnen houden.
Ja. Duidelijke vraag, maar ik ga hem even voorleggen ook aan Petra. Want inderdaad, hoe kun je ook gewoon eerder je geld krijgen? Zeker als je ook voorfinanciering hebt gedaan.
Nou, en die voorfinanciering heeft deze sector zeker. En wij ambiëren, de overheden helemaal, om MKB-ondernemers meer kans te geven. Dan is het essentieel dat je niet alleen die betalingstermijn aan de achterkant regelt binnen 30 dagen. Maar een betalingstermijn aan de voorkant hebben we al uitgeprobeerd in 2 pilots in Horst aan de Maas. 3 pilots, Enschede en Houten. En daar hebben de ondernemers in afspraak met de gemeente op gezette tijden een factuur kunnen indienen. Zodat ze van A tot Z toch binnen 30 dagen betaald krijgen. En dat vind ik nou zo'n mooi voorbeeld uit het eerdere actieprogramma Beter Aanbesteden. Zo'n voorbeeld wat je eigenlijk uit wil werken. en met VNG en IPO en provincie, waterschap, verder wil bespreken, zodat iedereen dat incorporeert.
En dat het, dus die pilots, die worden strakjes ook verbreed? Strak...
Nou, als het aan mij ligt, wel. En als het aan Johan ligt, ook. Dus,
en ook als het aan Rob ligt, Rob, wordt dat...
Ja, nou ja, dit lijkt me een realistische verzoek. Ik vind trouwens sowieso al dat je... er zijn ook gemeenten die niet... helemaal die 30 dagen halen. Hè. Daar vind ik sowieso. Daar moet je zorgen dat je die termijn zo kort mogelijk maakt. Hè, dus wij zitten zelf op 13 dagen. Sinds de corona hebben we gezegd van ja, dat moet nog korter zijn. Dus nou, dat is al één punt. Het tweede punt is dat dit natuurlijk een verzoek is, een heel reëel verzoek, waar je ook denk ik op een goede manier gevolg aan kunt geven. Waar je van tevoren met elkaar ook duidelijke afspraken over kunt maken. Waarin het niet zo is dat je met de ene ondernemer andere afspraken maakt dan met de andere ondernemer. Maar dit is gewoon iets wat heel goed past in mijn optiek in de praktijk van beter aanbesteden. Hoe maak je het met elkaar gewoon makkelijker?
En een hele reële, je zegt het een heel reëel verzoek. Johan, ja, korte reactie.
Ja, maar ik wil, we hebben die pilots gedaan en ik ben bij drie van de twee pilots ben ik zelf bij geweest. En ik wil de ervaring even een heel kort schetsen wat we hebben opgedaan. De eerste pilot in Horst aan de Maas heeft de gemeente zichzelf opgegeven. We hebben gevraagd welke gemeente wil dat doen. En wat was de reden van de gemeente Horst aan de Maas? Er was een grotere aannemer, hoofdaannemer is failliet gegaan. En doordat hij niet zijn betaling ook in de keten niet goed gedaan heeft, gingen allerlei kleine bedrijven gingen failliet. Wat hebben wij nog gedaan in onze methodiek? Wij hebben dus die methodiek die wij nu hanteren is, stel je moet 100.000 euro maken, dan ga je op het moment als je begint, ga je de factuur wegsturen. Die heb je na 4 weken, heb je het geld op de rekening staan. En dan na 4 weken ga je kijken, wat zijn nou de verschillen en hoe ga je de volgende periode weer. Maar je hebt ook verplichting als de hoofdaannemer om binnen een week in de keten naar beneden te betalen. Daar voorkom je dus dat probleem van Horst en Marks, voorkom je daarmee. Ja. En wat ook een groot pluspunt is, dat je elke 4 weken dan ook alle verschillen die je hebt gezien onderweg, die ga je dan ook meten en meteen afrekenen. Dus dat doen wij de RA's, hè? Dus alle afwijkingen neem je mee. Dus de budgetbewaking voor de opdrachtgever is ook veel beter. Achteraf heb je niet een gevoel van, ja, ik heb het budget niet. Dus je zit er veel strakker op.
Dus Johan, eigenlijk zeg je twee pilots waar hele goede leerervaringen uitgetrokken zijn. En zeker, die moeten eigenlijk verbreed worden naar de algemene praktijk.
Ja, dat klopt. En de gemeente Enschede die heeft nu alweer aan ons informatie gevraagd. Maar die wil volgende bestek, wil die de regeling weer gaan toepassen. De bankgaranties, daar worden bijna niet meer toegepast. Omdat men gewoon ziet dat je eigenlijk dubbele zekeringen doet. En eigenlijk de gisproportionaliteit zegt, je moet geen dubbele zekerheden doen. Nou, wat wij doen is meer dan 3 dubbele zekerheid geven. En dus dat kan die bankgarantie kan er ook wel af.
Goed, Johan, ik dank in ieder geval even voor het inbrengen ook van jouw vraag. En in ieder geval, hij heeft de aandacht, ook binnen het programma. Dus hartelijk dank.
Ik heb nog een vraag.
Oh, ja, maar we gaan ook nog even naar Didi.
Ja, dus, dat mag wel.
Als je het goed... Nou, stel alleen even je vragen, gaan we hem nog niet beantwoorden. Maar wat is je vraag?
Nou, er is gewoon, we hebben een tenderkostenvergoeding. Hebben we een aanbeveling, maar die wordt niet toegepast in de praktijk, even heel zwart-wit.
Oké, nou, dan gaan we even kijken.
Waarom hebben we die dan? En het gekke is, als ik dus veel tenderkosten maak bij partij A en ik neem het werk niet aan, dan moet ik ze bij partij B in rekening brengen. Dat vind ik heel krom.
Ja, dus die tenderkosten, zeg je, zijn eigenlijk ook heel hoog. En wat moeten we daarmee doen? Want ook dat drukt natuurlijk ook op het wel of niet meedoen met zo'n inschrijving. Ja. Reëel punt. We nemen hem misschien, als we nog tijd over hebben, pak hem nog even op. Maar Johan, ik wil jou in ieder geval even danken voor nu. Want ik wil graag ook naar Didi Dorenstein. Didi Dorenstein Taal, wethouder bij de gemeente Barneveld. Ja, van harte welkom, Didi. Ja, want jij hebt ook een
Dank
vraag aan ons tafelgasten.
Ja, dat is weer een hele andere vraag dan mijn voorganger, Johan Middelkamp. Die natuurlijk echt uit de praktijk kwam. Ik kom uit de praktijk van de gemeentes. En de vraag die wij hebben, die gaat over de IT-hardware en de software, waar heel veel gemeentes natuurlijk, eigenlijk alle gemeentes mee te maken hebben. Maar wat je ziet met de contracten, is, we moeten ze voor een bepaalde tijd afsluiten. De markt is niet heel groot. En soms zou je willen doorontwikkelen met de leveranciers. En je zou veel meer die samenwerking op willen zoeken om tot betere resultaten te komen. En dat lijkt nu niet te gaan. Dat heeft natuurlijk deels ook te maken met de aanbestedingsregels. Maar ja, binnen het programma Beter Aanbesteden, is daar ook ruimte voor? Of zien jullie daar ook mogelijkheden om dat anders te gaan doen?
Maar Didi, even dus concreet. Je werkt samen met een softwareleverancier. Je wil eigenlijk die samenwerking verlengen. Je wil langdurige samenwerking aangaan. En dan merk je eigenlijk dat die aanbestedingsregels zitten hier dan in de weg. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Omdat je inderdaad een langdurige relatie werkt aan wil gaan.
Ja. Rob, heeft dit ook jullie aan? Herken je dit? En...
Ja, zeker. Die hebben alle gemeenten mee te maken. Hè? De zogenaamde vendor lock-in. Dat je heel erg afhankelijk bent van één aanbieder. Het is wel mogelijk trouwens. Niet binnen de raamovereenkomsten, want die gelden maar voor maximaal 4 jaar. Maar binnen zeg maar normale overeenkomsten is het mogelijk om wel een langdurige afspraak met elkaar te maken. Dus dat kan wel. Dat kan wel degelijk. Alleen je moet dat dus wel, en daar gaan we weer, in de communicatie. Je moet wel aan de voorkant, moet je dat natuurlijk wel op een goede manier met elkaar regelen. En waar je natuurlijk ook mee zit, is dat je dat die contractduur kan ook een handicap zijn als die veel te lang wordt. Want er zijn ook natuurlijk in dat gebied heel veel ontwikkelingen die een rol spelen. En die moet je ook kunnen bijhouden. Dus je moet zeg maar hier wat meer maatwerk leveren. Dat moet je natuurlijk in principe overal bij, maar hier natuurlijk ook zeker. Zodat je rekening houdt met technologische ontwikkelingen die er zijn, maar dat je ook rekening houdt met het feit dat je mogelijkheden krijgt om bijvoorbeeld het contract of te verlengen of ook te beëindigen. Maar dat je daar dus aan de voorkant afspraken over maakt. Dus het is weer eigenlijk in het hele verhaal van beter aanbesteden. Communiceer dat met elkaar, zorg dat je goede afspraken maakt met elkaar, en dan is het toch wel weer meer mogelijk dan de meeste gemeenten denken.
Ja. Kan je daarmee uit de voeten, Cindy of Didi?
Ja, het is belangrijk wat Rob onderstreept inderdaad, dat er vaak meer mogelijk is. En het is goed om dat ook met elkaar te delen als gemeente, zodat je je mensen ook weten van aan welke knoppen kun je draaien om het wel mogelijk te maken. Dus ja, ja zeker.
Ja, dus er is dus wellicht toch meer mogelijk, maar ben ook bewust van de haken en ogen, begrijp ik eigenlijk wat jullie ook zeggen, bij een hele langdurige samenwerkingsrelaties. Didi, dankjewel ook voor jou. Vraag. Ja, want we gaan naar een afronding van dit stukje. Ik kijk toch nog heel even over of een van jullie nog het antwoord kan geven, heel kort op die tenderkosten. Want dat was toch nog even een vraag ook die Johan nog had. Hè?
Dat is wel een terechte opmerking, denk ik. Ja, sorry. De handleiding is er. Hè? Alleen wij zien toch in de praktijk dat die nog niet overal even goed wordt toegepast. Dus ik denk dat daar nog wel een stap in te maken is. Maar
Giel, wellicht wil je er nog iets op zeggen?
Ik denk dat het dat goed wordt samengevat zo. Ja. Ja.
Ik ben blij dat de overheden aan tafel dit onderstrepen. Want zeker voor die MKB-ondernemer is het echt van groot belang dat het toegepast wordt.
En ik kan me ook voorstellen dat je natuurlijk ook wel genoeg inschrijvingen wil houden.
Nou ja, dat is ook het belang van de overheid natuurlijk. Hè? Ja, zoals Eén inschrijving vind ik geen inschrijving.
Nee. Maar dan moet het natuurlijk ook nog wel reëel zijn qua kosten om überhaupt te willen inschrijven.
Ja, daarom. Ja.
Dan moet het ook weer niet te veel zijn, want als je er heel veel hebt die dan allemaal moeten gaan rekenen, dat is dan ook weer niet het goede. Dus het is wel weer, we moeten daar weer de goede balans in vinden.
Nou, we zien Johan nog even hangen. Johan, hij heeft ook de aandacht, ook wederom een terechte opmerking, dat we daarna goed naar moeten kijken.
Ja. Ik heb voor mezelf eigen cijfers even uitgezocht. We hebben de laatste 3 jaar ongeveer 150 aanbestedingen per jaar. 5% hebben we ongeveer een vergoeding gekregen. Maar die vergoeding dekt van die 5% dekt ongeveer 10% van de gemaakte kosten. Dus kun je nagaan. Vandaar dat ik zeg, Riel.
Ja. Nou, dank. Want ik denk, de dialoog met de markt is buitengewoon belangrijk. Dus bedankt voor deze feedback. En ook bedankt voor jouw tijd om mee te werken aan de uitzending. Dus Johan, dank. Ja, Vincent, want tenslotte, want we gaan, ik zei het al, naar een afronding van dit eerste blokje. We zeiden het al, hè. Het is een samenwerkingsprogramma, dit beter aanbesteden programma. Piano, het expertisecentrum aanbesteden en ook onderdeel van RVO, heeft ook de uitvoering gekregen. Is het een logische keuze om bij Piano te beleggen?
In heel veel opzichten is dat een logische keuze, ja. Piano doet al heel wat jaartjes aanbestedingsexpertise in huis hebben. En dat was aanvankelijk toch vooral gericht op de rechtmatigheid. Hoe doe je dat eigenlijk aanbesteden? Hebben dat al jarenlang gedeeld met decentrale overheden. Dus het netwerk ligt er. De expertise zit er ook. En vervolgens ga je het stapje zetten naar de strategische doelen, waar we het eerder over gehad hebben. Die zitten voor een goed gedeelte ook bij het ministerie van EZK, waar Piano een onderdeel van is. Innovatie zit daar, de energietransitie zit daar, duurzaamheid zit daar. Tegenwoordig ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. Dus je hebt in huis de expertise op aanbesteden. Je hebt eigenlijk in huis ook de expertise op die strategische doelen. RVO als uitvoeringsorganisatie van EZK heeft dus ook allerlei uitvoeringsinstrumenten voor die duurzaamheid, voor innovatie, voor maatschappelijk ondernemen, voor circulariteit, voor duurzame energie. Dus het is een heel logische match. En Piano is een club van heel leuke, jonge, enthousiaste, dynamische mensen die heel graag het werk goed doen.
Heel goed. Dus in ieder geval vanuit de uitvoering bij RVO en Piano, maar zeker met betrokkenheid van de VNG, VNO, NCW, MKB Nederland en natuurlijk het ministerie van EZK. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier deze week ook. Dankjewel. Tijdens de week van het aanbesteden. We gaan straks allemaal zien wat er te doen is, maar ik neem aan dat jullie ook nog de hele week veel webinars en bijeenkomsten zullen volgen. Dus hartelijk dank voor jullie bijeenkomst, want wij gaan verder inderdaad met het programma zelf, Beter Aanbesteden. Wat houdt het programma nou precies in? Welke actielijnen zitten daar? En dat is deel 2 van deze uitzending. We gaan verder met het programma.